onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens de kerkenraad eerst het volgende. Eerste collecte is voor de kerk, tweede voor de diaconie en bij de uitgang voor onderhoud. Vanmorgen zal na de dienst er weer zonderschool zijn. De kinderen vanaf 4 jaar worden dan weer verwacht. Woensdagmorgen om 9:30 weer koffieuurtje. Vrijdagavond de jaarvergadering van de mannenvereniging. 8:00 begint het. Onderwerp dat zal ingeleid worden door dominee A. van de Zwan. En dat luidt de rechtvaardiging door het geloof. Ieder is van harte welkom. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen op de mannenvereniging. Dus vanmorgen zondagsschool. Woensdagmorgen koffieuurtje, vrijdagavond 8:00, jaarvergadering van de mannenvereniging, alles zo de Heere wil en wij leven. Laten wij gaan zingen uit Psalm 132, daarvan het 10e en 8e vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Houd uw geslacht mijn heilverbond en het vast getuigenis van mijn mond, die ik hun leer ten alle stond. Dan is hun het rijksbestuur bereid op uw troon in eeuwigheid. 10 en 8 van Psalm 132.
Thank you.
Luisteren wij nu naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu uit het boek Nehemia, het 7e hoofdstuk, versen 1 tot en met 7... en vervolgens 61 tot en met 73. Nehemia 7... Vers 1 tot en met 7, 61 tot en met 73. En we zingen daarna uit Psalm 69, het laatste vers: Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hul bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Voorts geschieden het, toen de muur gebouwd was, dat ik de deuren opricht en de poortwachters en de zangers en de levieten werden aangesteld. En ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani en aan Hanania, de overste van de burcht te Jeruzalem. Want hij was als een man van getrouwheid en godvrezend boven velen. En ik zei tot hen: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl ze daarbij staan, laat hen de deuren sluiten. Betast gij ze dan. En dat men wachten zette, inwoners van Jeruzalem, en ieder op zijn wacht, en een ieder tegenover zijn huis. De stad nu was wijd van ruimte en groot, doch het volk was weinig daarbinnen. En de huizen waren niet gebouwd. Zo gaf mijn God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. En ik vond het geslachtsregister van hen die in het eerst waren opgetrokken, en vond daarin geschreven aldus: Dit zijn de kinderen van dat landschap die optrokken uit de gevangenschap van de weggevoerde die Nebukadnezar, de zoon van Babel, weggevoerd had, en die weergekeerd zijn naar Jeruzalem en naar Juda, en ieder tot zijn stad. Die kwamen met Zerubabel, Jozua, Nehemia, Azaria, Raama en Nahamani, Mordechai, Bilzan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baena. Dit is het getal van de mannen van het volk Israëls. En dan vanaf vers 61. Ook trokken deze op van Telmela, Telharza, Gerub, Adon en Immer. Maar ze konden het huis van hun vaderen en hun zaad niet tonen of zij uit Israël waren. De kinderen van Delaya, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, 642. En van de priesters, de kinderen van Habaya, de kinderen van Kos, de kinderen van Barzillai, die een vrouw van de dochters van Barzillai, de Gileadiet, genomen had en naar hun naam genoemd was. Deze zochten hun geschrift, willende hun geslacht rekenen, maar het werd niet gevonden. Daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd. En Hatirzasta zei tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten totdat er een priester stond met Urim en Tumim. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360, behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337. En zij hadden 245 zangers en zangeressen. Hun paarden 736, hun muildieren 245, kamelen 435, ezels 6.720. Een deel nu van de hoofden der vaderen gaven voor het werk. Hatirzasta gaf voor de schat aan goud 1000 drachmen, 50 sprengbekkens, 530 priesterrokken. En andere van de hoofden der vaderen gaven voor de schat van het werk aan goud 20.000 drachmen en aan zilver 20.200 ponden. En wat de overigen van het volk gaven was aan goud 20.000 drachmen en aan zilver 2000 mijnen, dat zijn ponden, en 67 priesterrokken. En de priesters en de levieten en de poortwachters en de zangers en sommige van het volk en de netiniem en gans Israël woonden in hun steden. Zijn zegen over de dienst, voorbeden en dankzegging doen, voorbeden voor broeder Kwakenaak uit Oversliedrecht die in het ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, is opgenomen voor onderzoek. Dankzegging voor het feit dat broeder en zuster Visser God 12,5 jaar getrouwd zijn en ook voor het feit dat zuster Kok Koedoot Esther dus thuis mocht komen, laten wij de Heere bidden. Genadige, barmhartige Heere, wat is uw trouw ontzaglijk groot, dat u ons gespaard hebt ook in de afgelopen week, terwijl de dood toch rondging over deze wereld en het leven een gestadige dood is, dat u ons spaarde en dat niet alleen, Heere, maar u droeg ons ook. door deze week heen. Want het is uw trouwe zorg, uw liefde, dat we nog zoveel uit uw hand ontvingen. En dat u uw zon deed opgaan over boze en goeden over deze aarde. Wij bidden u of u ons maar dankbare harten wilt geven voor al uw gunstbewijzen. U bent nooit genoeg naar waarde te schatten. Maar geef dat het in ons hart zal leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere, voor zijn gena vergelden. Dan worden we klein onder de zegeningen van u, Heere. O, geef toch dat we zo'n hart hebben. Dat is een hart dat u vreest, dat u lief heeft, dat u dient. Van nature dan hebben we dat niet. Maar Heer, het staat u niet in de weg om harde harten te veranderen en ze te maken tot een hart dat verenigd is tot de vrezen van uw naam. Een nieuw hart dat u lief heeft en dient om wat u bent. We bidden daarom ook in het midden van de gemeente, wil toch zijn met jong en oud, klein en groot in dit opzicht. Hartvernieuwende genade is nog steeds bij u te verkrijgen. En we hebben dat ook iedere dag weer nodig, om naar uw beeld gelijkvormig te zijn. Om te lijken op uw Heer Jezus Christus. Wilt u zo geven dat we aan dat beeld ook gelijkvormig worden. Wilt u zo werken door uw geest in ons midden, tot eer van uw grote naam. Hier, maar ook elders waar uw woord wordt verkondigd, in Sliedrecht en daarbuiten, tot aan de einden der aarde. Zegen daartoe toch ook het werk dat op de zendingsvelden verricht wordt. Zegen daartoe, o Heere, alle arbeid in de evangelisatie, maar ook onder uw bondsvolk Israël. Laat het rijke vrucht mogen dragen. Het zal toch een schare zijn die niemand tellen kan uit alle tongen, talen en natiën. Ze zullen u de eer geven, maar ze zullen ook alle dit gemeenschappelijk hebben. Dat ze komen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Het zal toch dit zijn, Heere, dat hen samenbindt. Dat is de liefde tot u en tot dat woord van u, dat trouw getuigen is, dat eeuwig zeker is. En geef ons allen daar een indruk van hier ook. Hoe waard u het bent om gediend en gevreesd te worden. En als dan weer het woord van u open mag liggen op de kansel en voor ons mag liggen, Heere, dat we daaruit mochten lezen en dat ook straks nog weer door de prediking uw heilstem mag klinken, geef dan toch dat het onze harten verwarmt. Dat we brandende harten hebben, dat er honger is, dat er dorst is naar uw woord, naar uw gerechtigheid. En dat we drinken uit de fonteinen van heil, dat heil dat nooit vergaat. O, daar is toch een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. U kunt mensen toch heilig maken in uw ogen, door ze te doen wegschuilen achter dat dierbare bloed van het lam, Heere. Wil dat dan ook op ons hart en leven sprenkelen voor het eerst of opnieuw, zodat wij gereinigd van de zonde voor u kunnen verschijnen. Heere, wij vragen u of u de zieken gedenken wilt. Neem zonder uw hoede een bijzonder broeder Kwakenaak die weer opgenomen moest worden voor de zoveelste maal. Wil hem toch in die eenzame ogen blikken waarop alles hem zo kan overvallen. De moeite en de zorgen. Wilt u hem nabij zijn. En wilt u bovenal geestelijk hem zoveel steun en kracht geven dat hij zich kan toevertrouwen ook in deze weg aan u, aan uw genade die genoeg is. Ook nu. Heere, kon het zijn, wil hem nog weer herstel geven. We bidden ook of u onze dank wilt aanvaarden. U hebt Esther ook weer thuisgebracht, Heere. Ze mocht het ziekenhuis verlaten en geeft dat ook de medicijnen die mochten aanslaan, dat ook verder zullen doen. Uw zegen hebben zo nodig in dit alles. Wees met haar en met het jonge leven dat zij dragen mag. En wil ons verblijden door uw goedheid en door uw trouw. Wij zeggen uw naam ook ootmoedig dank voor broeder en zuster Visser, die u 12,5 jaar aan elkaar verbond door de band van het huwelijk. Het is allemaal niet vanzelfsprekend, Heere. Wat wordt dat soms ook anders gezien? En wat is dat ook in de familiekring anders geweest? We bidden u, geef toch dat wij ook met die dank maar steeds weer bij u terechtkomen. En wilt u ze verder leiden? U bent die overste leidsman. Waarop we altijd weer een beroep mogen doen. En die wegen weet te vinden waarlangs onze voet kan gaan. U weet ook wat goed voor ons is. Wil ze zo samen nabij zijn in alles en stel ze tot rijke zegen, Heere, ook in het midden van de gemeente, hier. Wij bidden ook of u alle anderen die dankbaarheid mogen hebben voor zaken waarmee u verblijde nabij wilt zijn. U gaat nog steeds zegenend rond, dat mogen we opmerken. En geef dat we het allen opmerken, Heere, en dat ook een genezing, het door de operatie heen komen, toch een blijk is van uw trouw en van uw goedheid. Ja, wil dat grootste wonder maar verrichten in het leven van ieder, dat we bij u terechtkomen. De fontein van alle goed, de bron van alle zegen, dat bent u waard. En dat hebben wij zo nodig. Heren, we bidden u, wil zo ook onze regering nabij zijn, ons vorstenhuis. Geef toch wat nodig is, ook in deze regeringsperiode. We bidden voor onze jongeren, wil hen nabij zijn en sterken door uw kracht. Geef dat de catechisaties gezegend mogen worden en de zondagsschool die weer begint. Het werk, ook onder de jongeren, dat is zo van groot belang, Heren. Wilt u het zegenen, ook wat gebeuren mag op de scholen. Laat het christelijk onderwijs toch zoveel voor hen betekenen, zoveel invloed op hen hebben, dat zij weten hoe ze wandelen moeten in deze tijd en hoe ze handelen moeten. Zegen alle die daarbij betrokken zijn. Ik bid ook voor het jeugdwerk in onze kerken, bijzonder voor de LCJ, Heren. Wilt u ook die organisatie met uw zegen bekronen? Ook juist in deze tijd, nu ook de subsidies minder worden, geef toch dat wat verworven werd, toch ook behouden mag worden. Opdat het tot zegen van onze jongeren zal zijn. In deze tijd. De zorgen zijn groot, Heren, maar we leggen het in uw handen. Want bij u is raad, bij u alleen. Ontsluit uw hand, ook in dit opzicht, ontfermend en weldadig. En wees met alle die daarin verantwoordelijkheid dragen. We bidden zo, Heren, of u heel het kerkelijk leven nabij wil zijn. U kent de zorgen die er zijn, maar ook de vreugden die er mogen wezen. Dat u nog steeds de vrijheid geeft om samen te komen en om een kerk te zijn. Wilt u bijeen brengen ook wat bijeen hoort. Spanningen zijn groot. We raken ook als kerken steeds meer naar een dieptepunt. Maar Heren, ook in dat dieptepunt wilt u toch uw zegen geven. Geef maar een biddend volk, zoals ook Jona, op het dieptepunt van zijn leven bad tot de Heere zijn God. En u wonderen deed op wonderen horen. We bidden ook om wijsheid, Heren, in de beslissing die genomen moet worden ten opzichte van het beroep dat door Urk werd uitgebracht. Bewaar ons toch voor eigen wegen. Geef dat we maar één ding begeren, dat u zelf de beslissing neemt. Heren, u weet hoe moeilijk het kan zijn. De verantwoordelijkheid is groot, maar laat uw aangezicht toch met ons meegaan. Want zonder dat aangezicht kunnen we niet weggaan en zonder dat aangezicht kunnen we ook niet blijven. Geef dat we daar samen als gemeente en als predikant maar diep van doordrongen zijn en het zo ook leggen, alles in uw goddelijke handen. Maak het wel en verblijd ons toch allen door uw grote daden. Hoorder der gebeden, vergeef ons al onze overtredingen om dat dierbare bloed van het Lam, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 99, daarvan het tweede en zevende vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Dus het tweede en het zevende vers van Psalm 99. Het tekstwoord vindt u in Nehemia 7, daarvan de versen 4 en 5a. Nehemia 7, vers 4 en 5a. De stad nu was wijd van ruimte en groot, doch het volk was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. Zo gaf mijn God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. We zingen na de prediking uit Psalm 87, daarvan het vierde vers. Gemeente bouwen en bewaren, dat hoort bij elkaar. We hebben gezien dat het werk aan de muren van Jeruzalem klaargekomen is. Groot wonder, want er was veel tegenstand. Alleen de poorten moeten nog in de scharnieren gehangen worden. En dan is Jeruzalem weer een stad die verdedigd kan worden. En bovenal een stad waarin het volk afgezonderd van de heidenen kan wonen. Afgezonderd van die vele afgoden die er zijn. Bij al die omringende volkeren. Een afgezonderd. Dit volk zal alleen wonen, heeft de Heer gezegd. Om te bewaren tegen allerlei verkeerde invloeden. Maar als dan de muren gebouwd zijn, dan is Nehemia nog niet klaar. Hij gaat wachten aanstellen bij de poorten. Want dat Jeruzalem, dat was nog wel een nieuw Jeruzalem, maar nog niet het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel, zoals het boek Openbaring daarover spreekt. En van die stad staat dat haar poorten niet gesloten zullen worden desdaags, want er zal geen nacht zijn. En in haar zal niet iets inkomen dat verontreinigt en dat gruwelijkheid doet, dat de leugen spreekt, maar die geschreven staan in het boek des levens en des lams. Maar zover is het dan nog niet, als daar de muren hersteld zijn rond Jeruzalem. Buiten zijn vijanden, Sambalat, Tobia, Gesem, de Arabier. En wat hebben ze al geprobeerd om dat amechtige volk moedeloos te maken. Om de zaak van de Heere stuk te maken. En nu is dat bouwen niet alleen iets wat nodig is. Maar wat dan tot stand gekomen is, moet ook bewaard worden. En dat zie je zo duidelijk in hoofdstuk 7. U weet dat de bouw van de muren van Jeruzalem ook een beeld is van de bouw van Gods kerk hier op aarde. De Heere die naar zijn gemaakt bestek dat vast gebouw doet reizen. Nou, als de meerdere Nehemia door zijn heilige geest in een mensenleven komt, dan vindt hij ook puin. Want wij hebben het beeld van God verloren, alles ligt in puin. Maar de Heere die bouwt, die vergadert ze overal vandaan. Hij herstelt. Maar dan weet u dat ook in dat leven van de genade er niet alleen die opzoekende liefde van de Heeren is. Maar dat er ook is de genade die doorgaat. Wat soms genoemd wordt die bijblijvende genade. Dat de Heer in zijn zorgende liefde ook verder dat leven ook bewaart. Dat hebben we nodig. En zo was dat ook nodig toen in die tijd bij Nehemia. En er zijn er twee mensen die aangesteld worden om opzichters te zijn over degene die de poorten moesten bewaken. Hanani en Hanania worden ze genoemd. Hanani, dat was een broer van Nehemia. Een broer door wie Nehemia ook gehoord had hoe erg eigenlijk de toestand is van Jeruzalem. En je krijgt ook heel duidelijk de indruk dan als je dat leest in hoofdstuk 1. Als hij bij Nehemia op bezoek komt daar in Perzië. Dat het hem zelf ook aan het hart gaat. Want het wordt heel nauwkeurig verteld hoe alles erbij ligt. En dan wordt Nehemia daar verdrietig onder. En dan zoekt hij het aangezicht van de Heer. Nou, deze Hanani, die ongetwijfeld ook de Heer heeft lief gehad en gekend heeft, die wordt dan ook door Nehemia aangesteld. En daarnaast Hanania. Hanania, dat is de overste van de burcht te Jeruzalem. Dat was dus een Persisch ambtenaar. Want op die burcht lag een bezetting van de Perzische koning. En zij mogen, zij moeten erop toezien dat die poorten worden gesloten. En die poorten die mogen dan niet eerder opengaan voordat de zon aan de hemel staat. Het duidelijk licht is en gezien kan worden wie er binnen gaat. De wachten moeten erbij staan. Op klaarlichte dag kun je tenminste zien wie er binnenkomt. En de poorten moeten gesloten worden, ook als het nog dag is. Zodat niemand in het schemer kan binnensluipen. Wat een zorg van Nehemia voor de bewaring van de inwoners. Hanania en ook die broer van Nehemia, Hanani, hebben eigenlijk dezelfde namen. En die namen betekenen de Heere is genadig of barmhartig. Nou zegt de naam op zich helemaal niets, dat weet u ook wel aan Judas. Judas betekent Godlover, maar wat heeft hij vreselijk een leven geleid dat in strijd was daarmee. Maar deze Hanania en die Hanani, die droegen die naam niet te vergeefs. Ze hadden de barmhartigheid van de Heere ook ervaren in hun leven. En er staat van Hanania heel uitdrukkelijk, want hij was een man van getrouwheid en Godvrezend boven velen. Dat is mooi, als dat van je gezegd kan worden. Je trouw bent en Godvrezend boven velen. Want je kunt een rijke genoemd worden en je kunt een geleerde genoemd worden. En er kan van je gezegd worden dat je machtig bent, veel invloed hebt. En je kunt denken dat je heel veel verdiensten hebt ten opzichte van de Heere. Maar wat baat het? Daarmee kun je voor God niet bestaan. Daarmee kun je de eeuwigheid niet aandoen. Deze Hanania wordt genoemd een man van getrouwheid. Trouw. Dat wordt heel vaak in de Bijbel van God gezegd. Je kunt op de Heere aan. Hij is de getrouwe. En dat geheiligd volk dat de Heer kent, mag van zijn trouw zingen. En daar had Hanania iets van. Je kon op hem aan. Daar hebben stad en volk dan ook wat aan. En nu kun je eigenlijk alleen maar trouw zijn als je de Heer vreest. Ja, maar er zijn toch ook heel veel betrouwbare mensen in het zakenleven en in de bedrijven enzovoort, die de Heer niet dienen en die toch trouw zijn, waar je op aan kunt, die eerlijk zijn, dat is waar. En soms is dat bij christenen zelfs niet zo. En toch, als het erop aankomt, gemeente, en dan gaat het om de verhouding tot de Heer, dan kun je alleen echt trouw zijn wanneer je de Heer lief hebt, Godvrezend bent. Want je kunt wel trouw zijn in de omgang met elkaar, maar het moet ook tegenover de Heer uitkomen. Een oprecht hart ten opzichte van de Heere. Nou, dat had deze Hanania. Godvrezend staat er zelfs boven velen. Kan dat van ons gezegd worden? Ach, misschien zegt u, ja, boven velen? Zeker niet. Maar is het er? Wat is dan vrezen van de Heere? Dat is geen angst, dat is geen slaafse vrees, dat weet u ook allemaal wel. Dat is heilig ontzag voor de Heere, dat is eerbied voor de Heere. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dan heb je eerbied voor de naam van de Heere, dan heb je eerbied voor de dag van de Heere, dan heb je eerbied voor de dienst van de Heere, liefde daarvoor. Dat is de Heere vrezen. Dan heb je de Heere nodig in alles. Dan zeg je, Heere, wilt u mijn leven heiligen tot uw eer? Dan heb je ook iets gezien van die grote zondaarsliefde van de Heere. En daar ga je hem dan voor prijzen. Met eerbied zijn naam prijzen. Hoe groot is uw naam, Heere? Hoe groot is uw genade? Hoe heilzaam zijn uw geboden? Dat is de Heere vrezen. Dan ga je zien hoe belangrijk dat is. Dat de Heere zijn wet gegeven heeft. Heilzaam en goed. Dan krijg je oog voor die zaligmaker van Israëls God gegeven, die held bij wie de Heere voor Israël hulp heeft beschoren. Dan ga je alles zien in eeuwigheidslicht. Dat verandert echt je leven. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan is de verborgen omgang met de Heer. Nou, het zijn zomaar enkele dingen. Die kunt u vinden als het gaat om het vrezen van de Heere. Dat geeft de Bijbel aan. Dat zijn inderdaad dan de kenmerken. En, jongelui, daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Want al heel jong, dat hebben we vorige week gezien, die drie jongens in die vurige oven. Die vreesden de Heere ook, hadden de Heere lief. En wat kan je dat juist bewaren voor veel zonden? Wat is dat heerlijk als dat zo jong in je leven is. Dat stempelt dan je leven. Zonder de Heere kun je echt niet gelukkig zijn. Godvrezende mensen. En dat zijn ook degenen die het meest geschikt zijn om zo'n taak te hebben, om wachter te zijn. Dat ziet u hier bij Nehemia. Hij stelt die Hanani en die Hananja aan. Twee opzichters. Drie mensen met Nehemia erbij, in ieder geval die de Heere vrezen. Wat zou het fijn zijn als die ministersploeg vandaag nou ook uit zulke mensen bestond. Wij zijn geen hartekenners natuurlijk. Maar als daar nou mensen bij zouden zijn, velen bij zouden zijn die de Heere echt zouden vrezen. Kan het van ons gezegd worden? Dat we oprecht geworden zijn voor de Heere. Weet u wat er daar gebeurt? Dan ga je ook je zonde aan de Heere belijden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Nou, dat werk, dat kan niet verborgen blijven. Welke plaats heeft dat nu in ons leven? En liggen daar nu niet oorzaken juist van verval, ook vandaag? Mensen die de Heere vrezen, dat hebben wij nodig, allemaal. Nou, deze mensen hebben zich uitstekend gekweten van hun taak. De poortwachters die stonden onder hun gezag. Maar je kunt nog zo bezig zijn in de dienst van de Heere, maar Psalm 127 laat het ook heel duidelijk zien. Als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs waken de wachters. Maar dat is nou ook juist weer in het vrezen van de Heere. Dan ben je daarvan bewust. Dan zeg je, Heere, de zegen moet van u komen. Maak mij ook tot iemand die getrouw is daarin. Wacht houden, dat is een verantwoordelijk werk. Mogen niet zomaar mensen binnensluipen. En jongens en meisjes, je weet het wel, hè, uit Jericho. De geschiedenis van Jericho. Daar waren ook spionnen binnengeslopen. Maar ze hadden het wel gezien. En ze gingen jacht op hen maken. Die twee verspieders van Israël. Die daar in het huis van Rahab verborgen werden. Dat mag niet, binnen die muren van Jeruzalem mochten niet verspieders binnenkomen. En daarom moesten ze scherp toezien. Dat is vandaag nog. De Heer heeft daarom ook ambtsdragers gegeven in de gemeente. En wij hebben als ambtsdragers die taak ook heel serieus te nemen. In diepe afhankelijkheid van de Heer, dat is een hele zware taak. Wat heb je aan wachters die alles maar op hun beloop laten? Dat kunnen hele aardige mensen zijn. Oh, we hebben zo'n fijne kerkraad. Maar wachters op Sion's muren, die het onraad zien en die ook dan alarm slaan als er verkeerd gehandeld wordt, als de gevaren dreigen. Ja, in onze tijd weten we er alles van. Huizen worden steeds beter door allerlei sloten tegen inbraak beveiligd. Bewakingscamera's enzovoort. Nou, zou dat niet nodig zijn in de gemeente? Dat is juist nodig in het huis van God. Dat er gewaakt wordt. Nou, Nehemia die houdt er in ieder geval rekening mee dat de vijand blijft aanvallen. En dat ze elke keer weer zullen proberen om het werk van de Heere stuk te maken. En hij beseft dat wat de Heere gegeven heeft, tot stand gebracht heeft, dat mag je niet zomaar prijsgeven. En daarom stelt hij die wachten aan. Dat is ook vandaag nodig op het erf van de Heere. Er is verschil, dat weet u. De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd tot die Samaritaanse vrouw. De uren komt en is nu. Dat we niet meer op te Jeruzalem zullen aanbidden, niet op die Gerizim, maar dan gaat het om ware bidders in geest en waarheid. Waar dan ook de Heere wordt aangebeden, daar wil de Heere ook horen. Dus in dat opzicht is er verschil. Wij hoeven niet meer naar Jeruzalem om de Heere te zoeken. De eredienst in het Nieuwe Testament is ook minder uiterlijk en meer geestelijk. In Israël was het veel meer, laat ik zeggen, met allerlei symbolen ook omgeven. Denk maar aan heel die ceremoniële eredienst. Daarmee wilde de Heer het volk onderwijzen in de noodzaak van de komst van de Heer Jezus Christus. Maar ook vandaag geldt datzelfde, dat wij een afgezonderd volk dienen te zijn. Dat volk zal alleen wonen en het zal niet met de heidenen gerekend worden, had de Heer gezegd. Het behoort tot het wezen van de kerk dat ze een afgescheiden kerk is. Laat ik dat nu zo eens mogen zeggen. Dat behoort echt tot het wezen van de kerk. Dat ze een afgescheiden kerk is. Afgescheiden van de wereld. De Heer heeft zelf die muren laten optrekken. Hij heeft zijn woord niet voor niets gegeven. En hij heeft het ook gezegd, indien gij in mijn woord blijft, zo zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet naar deze regel zullen wandelen, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Ziet u wel? De belijdenis, de geloofsleer en ook de ethische consequenties. Het leven naar de regel van Gods woord. Anders zal het geen dageraad hebben. Blijven in dat woord. En er zijn vandaag ook veel vijanden. Listig. Schijnbaar onschuldig lijkt het soms wat binnenkomt. Valse leer in allerlei vorm. Wereldgelijkvormigheid. Zelfzucht. Wantrouwen. En voor algemeente, als geestelijke duisternis over de kerk valt. En dat zien we vandaag volop. Die duisternis. Dan dreigt dat gevaar van binnensluipen van allerlei verkeerde invloeden in de kerk des te meer. En wat baat het dan muren en poorten als er geen betrouwbare wachters zijn? U weet dat volgens velen vandaag de muren van de kerk moeten afgebroken worden. De kerk, zolang zij hier op aarde is, is een strijdende kerk. De stad is aan de wachters toevertrouwd. Ze krijgen heel duidelijke instructies, dat kunt u lezen. In Nehemia zie je ook iets van de koning der kerk. Want die heeft ook zijn instructies gegeven voor vandaag. Zie toe, zegt hij, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen in mijn naam zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen u verleiden, velen verleiden. En dan zegt de heiland, als dan zo iemand tot u zeggen zal, ziet, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Zie, ik heb het u voorzegd en hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Waak! Dat zijn de instructies van koning Jezus, de meerdere van Nehemia. En daarom hebben we ook vandaag alles aan te doen om te bewaken. De gemeente, onze scholen, de christelijke scholen. De verenigingen, de bijbelstudiekringen, het evangelisatiewerk, noemt u maar op. Dat moeten we ons niet zomaar laten ontnemen. Niet zomaar even opzetten en dan nou laat het maar gaan. Wij bidden toch ook, volgens de catechismus is dat toch de uitleg ook van het Onze Vader. Bewaar en vermeerder uw kerk, maar ook bewaren. Wachters nodig. Om datgene wat uit het verleden meegekregen is, om dat te bewaken. Want het is al vreselijk als de muren van het christelijk leven omvergehaald worden. En dat gebeurt in onze tijd. Wee de gerustende Sion, schreef Amos reeds. Valse gerustheid, dat is het tegendeel van ware waakzaamheid. De muren waren herbouwd. Maar weet u, die muren die waren geen doel in zichzelf, zodat Nehemia kon zeggen, nou is het toch klaar en nou houden we op, nou is het gebeurd. Nee, zeker, het zijn zaken waarin het verschil van de wereld met de wereld en de bescherming van de gemeente ligt. Maar die muren zijn geen doel in zichzelf. Het moet de gemeente dienen. Er zijn allerlei normen en vormen en gebruiken en inzettingen. Die zijn goed. Denk maar aan traditie met een kleine t of traditie met een grote t. Er is verschil. Maar die traditie, die overleveringen die er zijn, die dienen juist om de gemeente ook te bewaren. Als het doel in zichzelf wordt en de geest is eruit, dan leidt dat tot kerkverlating en tot formalisme. Dat is levensgevaarlijk. En daarvan zegt de Heer ook, ik wil barmhartigheid en geen offer. En daarom zijn er ook vandaag wachters nodig. Want wat hebben we aan een Bijbel en aan een belijdenis als die niet bewaakt worden, als daar de wacht niet bij betrokken wordt? Wat heb je aan een kerkelijk leven dat formeel prachtig kan lopen, geolied kan lopen en van alles is er te doen? En er wordt niet gewaakt over de prediking en over het christelijk leven van alle dag. Er moet ook vandaag, gemeente, en ook in onze kring gewaakt worden tegen dat geruisloos afgeleide en dat toegeven aan wat de wereld biedt. Ik denk aan wat er staat in Jesaja 62. Daar zegt de Heer, o Sion, ik heb wachters op uw muren besteld, die gedurig al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. Biddende wachters, die de Heer in herinnering brengen wat hij zelf beloofd heeft, opdat het ten goede zal komen aan de gemeente. In het hemelse Jeruzalem is ook een deur. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Je komt alleen binnen door hem. Dat is de enige weg om tot God te komen. En daarom heeft de Heer, zolang het heden der genade is, ook poortwachters gegeven. Hier, in zijn gemeente op aarde. Die de sleutelen van het koninkrijk hebben te bedienen. Oh, er komt een tijd dat die sleutels niet meer nodig zijn. Dat de deuren niet meer dicht behoeven. En dan wordt het ook niet meer donker. Dan is het volkomen veilig. Daarvan spreekt Openbaring 21. Haar poorten van dat nieuwe Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, zullen niet gesloten worden, want er zal nooit meer nacht zijn. Zo is de bewaking geregeld bij Jeruzalem door Nehemia. Maar, en dan moet je op letten, hoe zit dat nou met dat volk binnen die muren van Jeruzalem? Dat is niet groot. Dat is maar een armzalig hoopje. En die stad die was heel ruim opgezet. Maar heel weinig volk. Als u een jas koopt of een jurk koopt van 4-5 maten te groot, dan slobbert die om je lijf heen. Nou, zo was het eigenlijk ook in Jeruzalem met die muren gesteld. Er was maar een klein handjevol mensen was er. Maar Nehemia had een grote muur om Jeruzalem laten bouwen. Hier en daar zag je wat huizen. Heel veel terrein lag er nog braak. Overal ruïnes, weinig inwoners. Maar waarom dan toch die grote muur? Was het niet beter geweest dat hij een kleine muur eromheen gebouwd had? Was het nog eerder klaar geweest? Alleen de bewoonde gedeeltes, dat was nog beter te verdedigen geweest. Was dat niet verstandiger? Gemeente, hier zie je nu het wonder van het geloof. Want het geloof dat houdt in de eerste plaats niet rekening met wat gezien wordt. Want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk. Maar er wordt rekening gehouden met wat gehoord wordt uit de mond van God. Nehemia mocht geloven dat de bevolking van de stad talrijk zou worden. En daarom heeft hij die muur zo groot laten bouwen dat er velen bij konden. De oude glorie zou hersteld worden. Dat was een geloofsdaad, net zoals Noach. Want jongelui, dat was toch eigenlijk heel vreemd. Mensen zeiden, hij is niet goed. Gaat een schip bouwen op het land. Er is niet eens water in de buurt. Nou, zo was het met Nehemia. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Want de profeet Zacharia had in opdracht van de Heere 80 jaar daarvoor al door mogen geven. Er zullen oude mannen en vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal een stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. Dat betekent dat ze zo oud zouden worden. En de straten die zouden vervuld worden met knechtjes, met jongens en meisjes, spelende op de straten. Nou, toen dat woord gezegd werd, toen was het ook al vreemd. Dat stond haaks op de bestaande werkelijkheid. Nou, in de dagen van Nehemia niet minder. Het was wonderlijk in de ogen van het volk. Maar de Heere had het laten zeggen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in deze dagen, zou het daarom wonderlijk zijn in mijn ogen, zegt de Heere. Voor hem is niets te wonderlijk. Wie het van hem verwacht, die kan nooit te veel verwachten. Is dat nou niet beschamend? Wat verwachten wij vaak weinig van de Heere? Koning Joas die sloeg 3 keer met zijn pijlen op de grond. De profeet Elisa op zijn sterfbed lag, hij had dat gezegd. Sla op de grond. 3 keer. En Elisa zegt, als je het 5 keer, 6 keer gedaan had, dan had je de Syriërs totaal vernietigd. Wat zijn wij ook vaak bezig in klein geloof, in ongeloof. Dan wachten we het maar af en we zullen het wel eens bekijken. De Heer Jezus zegt, als je geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je tegen die berg zeggen, wordt opgenomen en in de zee geworpen. Dat is het gemeente, het ongeloof en het klein geloof. Dat legt het leven, het geestelijke leven zo lam. En dat doet zo tekort aan de grootheid en aan de barmhartigheid, aan de goedheid van de Heer. Hebben het al geleerd om ons daarover te schamen. Heb het geleerd om met die vader van die maanzieke knaap in de handen van de Heer te vallen. Dan maar zo. Ik geloof, Heer, maar kom een ongelovigheid te hulp. Nou, maar dat kunnen we uit onszelf toch niet. Dat is waar. Maar dat geloof is ook een gave van God. Een gave die hij geven wil. En de Heer zegt het in zijn woord. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Ze zullen erfgenamen worden, mede-erfgenamen met Christus. Dan kan de verwachting toch nooit te hoog gespannen zijn. De Heere houdt toch zijn woord. En ook als het gaat om het gezin, als het gaat om de kerk, vrucht op de prediking. Moeten we dan zo reageren? We zullen wel zien wat er van komt. Afwachten maar. Nee, ongeloof dat maakt altijd vleugellam. Ongeloof en kleingeloof, ze doen tekort aan de grootheid en de goedheid van de Heere. Ja, maar ik kan het hart van mijn kind niet veranderen. Het gaat dwars tegen alles in. Nee, maar wat u niet kunt, dat kan de Heere wel. Gelooft u dat dan nog? Als we dat geloven, gemeente, dan vallen we met die vader toch de Heere toe. En dan zeggen we, ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. En dan houden we aan de troon der genade. Heere, help toch. Geef toch uitkomst. Want de duivel wil niks liever. Dan dat we het hoofd maar moedeloos buigen en afwachten. Ja, ik kan ze niet veranderen. Of ik kan mezelf toch niet veranderen. Nee, het is allemaal waar. Maar val nou de Heere te voet, want hij kan het wel. En hij is de gewillige. En hij kan de harten neigen van koningen als waterbeken. Nou, dat geloofsvertrouwen. Dat was er nou bij Nehemia. Dat sluit het werken niet uit. Dat zie je ook in deze geschiedenis. Nehemia gaat heel nuchter en ook heel zakelijk te werk. Als hij dat kleine aantal inwoners ziet, dan besluit hij om een volkstelling te gaan houden. Het volk zal geteld worden naar zijn geslachten. Misschien zijn er nog die buiten de muren wonen en die eigenlijk binnen Jeruzalem een erfenis hebben. Hij wil in ieder geval zicht hebben op het volksbestand. En nu staat er hier dat God dat in zijn hart gaf. Dat beleidt hij zelf in vers 5. Dat zie je trouwens al eerder in hoofdstuk 2 vers 12. Daar staat het ook. God gaf hem in zijn hart. Wat wilde Nehemia daarmee zeggen? Dat het zijn zaak niet was, maar dat het Gods zaak was. Niet zijn eigen werk, maar Gods werk. Hoe God het in zijn hart gaf, dat staat er niet bij. En dat kan de Heer op verschillende manieren doen. Hij kan daarvoor zijn woord gebruiken. De Heer kan ook op een gegeven moment die overtuiging schenken, de vrede in het hart schenken. Maar in ieder geval hier is het hem duidelijk gemaakt dat hij moet gaan tellen. Je ziet hier dat Nehemia op geestelijke wijze de zakelijke belangen behartigt. Hij signaleert, hij analyseert het probleem, maar dan legt hij het ook biddend aan de Heere voor. En wat geeft de Heer hem dan in het hart? Dat plan om al die bewoners te gaan registreren, zodat Nehemia inzicht krijgt wie waar woont. En dan roept hij een vergadering bijeen en dan legt hij zijn plan uit. Ligt dat ook in ons hart? De kerk moet leden hebben. In de veelheid der onderdanen ligt toch de heerlijkheid van de koning, is het waar of niet? Zeker, we leven in een tijd van kerkverlating. Op het geheel van het Nederlandse volk gaat er nog maar een heel klein percentage mensen naar de kerk. En ook dan geldt daarvan nog, wat de Heere zegt in zijn woord, dat het niet alles Israël is wat Israël heet. Veel kaf onder het koren. Maar gemeente, bekommeren we ons daar wel eens om? Gaat het ons aan het hart? Als u een lege plaats ontdekt, ik zie hem nooit meer. Wat zegt u dan? Nou, de kerkraad moet hem maar mee redden. Nee. God gaf Nehemia in het hart om het register na te kijken. Hebt u het wel eens in uw hart om de gemeentegids te raadplegen en eens te kijken wie zijn er nou al zo? Of een andere adreslijst. Ze komen niet vanzelf, maar dringen we ook wel eens aan bij diegene waarvan u weet, er komt ontrouw in de kerk. Ze laat nog al eens afweten. Kom, ga met ons en doe als wij. Er mag geen lauwheid zijn, gemeente. Dan spuwt Christus ons uit. Wie missen we? Zijn we daarmee bezig voor het aangezicht van de Here? Dan zal er ook in ons hart daarmee bewogenheid komen. En de Here gaf het Nehemia in het hart om de registers na te kijken. Dat was anders dan David. Want jongelui, David die ging ook in zijn volkstelling houden. En weet hoe dat afgelopen is? Wat was de Heere daar toornig over? Maar David die kreeg dat niet van de Heere in zijn hart. Het gebeurde wel onder de toelating van de Heere. Maar dat kwam omdat het hart van David zo hoogmoedig was. Hij wilde eens kijken over hoeveel mensen hij kon beschikken. Dat was heel anders. Het ging bij David om de grootheid en de macht van David. Maar bij de Nehemia ging het om de eer en om de heerlijkheid en om de bewaring van Gods kerk. En daar is de Heere alles aan gelegen. Dat zie je ook in het Oude Testament. In het Oude Testament zie je heel veel geslachtsregisters. Zal u opgevallen zijn. Allerlei tellingen van het volk naar geslachten. Weet u wat je daaruit lezen kunt? Dat God een God is van orde. Daar moet orde zijn, ook onder zijn volk. Ze werden gerangschikt elke keer naar hun geslachten. Ze waren bekend bij de Heere, bij naam en bij afstamming. In het boek Openbaring ziet Johannes ook een geordend volk, geordend naar die 12 geslachten, de 12 apostelen. God is een God van orde. En zo wil de Heere ook vandaag, dat er orde in zijn kerk is. En daarom zijn er ook leden, doopleden, een doopledenbestand dat bijgehouden wordt. Dat is niet een onbelangrijke zaak, dat is een heel Bijbelse zaak. Dat is ook nodig, dat hoort ook bij de bewaking van die muren. En dan mag je in al die geslachtsregisters ook weer die trouw van de Here opmerken. Nehemia, die vindt in een tempelarchief een oude lijst. Dat was de lijst van degenen die 100 jaar daarvoor onder Kores teruggekeerd waren. Dat was in 537. Die lijst vindt u ook in Ezra 2. Ook verschillen daaronder, ga ik nu niet op in. Die lijst was ook niet zomaar gegeven door de Heere. Dan blijkt ook nu weer hoezeer de Heere waarde hecht aan de orde en aan de opvolging van de geslachten. De Heer had het aan Abraham ook beloofd. Dat hij de God van hem zou zijn en van zijn nageslacht. De Heere die werkt door de generaties heen, door de geslachten heen. Zo trekt hij het lichtend spoor van zijn genadeverbond. Waar je ook op pleit, en Heere, u bent toch de God van de geslachten. Wilt u toch ook naar mij omzien, naar ons omzien. En nou zitten er heel veel mooie dingen in die lijst. Ik moet er toch een paar noemen, gemeente. We hebben dat niet gelezen, u moet thuis al die namen maar eens lezen. Maar dan vallen bepaalde dingen op. Eerst dit al, dat ieder apart wordt genoemd. Je gaat bij God, jongelui, niet verloren in de massa. Je wordt meegeteld. Wij vinden het saai, hè? Al die namen. Maar hier laat de Heere in zien dat God oog heeft voor u, voor jou, heel persoonlijk. Een lijst van overlevenden vindt hij. Allemaal mensen die de ellende van de ballingschap hebben gezien en meegemaakt. En die weer terug mogen zijn. En in die lijst valt dan ook een bepaalde orde op. Eerst de leiders worden genoemd onder wie het volk was opgetrokken, 12 leiders. En dan worden ook de geslachten van de
edelen genoemd, de voornaamste. Terwijl de lager geplaatsten dan weer naar hun woonplaats worden genoemd. Dus verschil in rang en stand. Dat is ook van de Heere. Misbruik ervan is niet van de Heere. Dat maken wij ervan, misbruik. Maar dat dat er is, is toch ook een Bijbelse zaak. En dan wordt de geestelijkheid geteld. De priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters, de tempelslaven worden daarna nog weer genoemd. Die komen allemaal aan de orde. Dan zie je aan, de geestelijkheid die heeft niet de eerste plaats. Eerst worden al die anderen genoemd, maar wel een aparte plaats. En daarom, die geestelijkheid komt wel uit het volk op, maar staat ook weer tegenover het volk. Apart gezet door de Heere. Dat is bij de Heer Jezus Christus ook zo. Je ziet dat geslachtsregister en toch staat hij helemaal apart. Wat ook mooi is, dat is dit in vers 43. Daar worden 74 levieten genoemd, die teruggekomen zijn. Weet u hoeveel er waren? In het boek van Kronieken, daar staat dat er 38.000 waren. Alle anderen zijn dus in de ballingschap gestorven. In vers 44 worden zangers, kinderen van Asaf genoemd, 148. En het normale aantal, dat was 4.000. De priesters werden verdeeld over 24 klassen. Maar er zijn er nog maar 4 over in die lijst. Het aantal van die tienduizenden is verminderd tot 4289. Waar zijn die anderen gebleven? O gemeente, daarin laat de Heer hier ook zien dat hij een God is die ook getrouw is in zijn bedreiging. Het oordeel dat hij voltrokken heeft. En hij liet ze niet ongewaarschuwd omkomen. Het volk wilde niet naar mijn stem horen. Laat u dan toch waarschuwen, ook vandaag, wedergerusten te Sion. Maar de lijst wijst ook op die goddelijke genade van de Heer. Want zoveel mochten toch nog terugkeren. 42.360 en dan komen er dan nog zoveel bij, zangers enzovoort. Samen zo'n 50.000 mensen. Dat zijn nou de levende getuigen van Gods trouw. Velen vonden de dood in Babel of voelden zich daar thuis en wilden niet terugkeren. Deze mensen zijn nou dat overblijfsel. In al de oordelen van de Heere gespaard. Dat is nou het bewijs dat de Heer zijn kerk niet verlaat. Nou, kijk gemeente, als je dat gaat zien, dan ga je je verwonderen dat er nog een lijst is. Want rechtvaardig had de Heer ze allemaal in Babel om kunnen brengen. Wat een wonder zeg je dan, dat de Heer in zijn oordeel ons nog gespaard heeft. Dat dat oordeel niet totaal voltrokken is. Kijk, als je dat in de gaten hebt, dan kan God geen kwaad meer doen. Dan krijg je hoge gedachten van de Heer. Gij waart hun lotten vergevend, God, zongen we. Schoon ze om hun zonden straffen ondervonden. Wat een genade. De mannen van Anatoot, vers 27, dat is de plaats waar Jeremia vandaan kwam. 128 komen er terug. Die inwoners die hadden zich zo vreselijk laag gedragen tegenover Jeremia. Ze wilden hem laaghartig doden. En toen had de Heer zijn oordeel over hen uitgesproken. Aangezegd. En nu zie je dat er toch nog weer terug mochten komen. De kinderen van Passur in vers 41. 1247, dat was de overste van de tempelwacht. Die Passur. Hij had Jeremia toen hij in het voorhof de woorden van de Heere had verkondigd, had hij hem gevangen genomen en in het openbaar had hij hem gegeeseld en 's nachts in een blok gezet. Jeremia 20. En toch zijn er ook van zijn geslacht weer teruggekomen. Wie is aan onze God gelijk? De Heere geeft genadetijd. Hoe is dat in ons leven? Hebben we het nog naar onze zin in de wereld, in het Babel? Of leeft het nou in ons hart, mijn ziel dorst naar de Heere? Heere, wat bent u barmhartig en genade, groot van goede tierenheid, dat we nog zijn die we zijn. En dan zie je ook nog dat de tempeldienst weer mocht beginnen. Maar dat er priesters zijn die dienst deden zonder dat ze papieren hadden waaruit bleek dat ze tot de priestelijke stand behoorden. Dat was dat geslacht van Barzillai. Daar leest u van in vers 63. Als zij zich dan aan Nehemia als priester presenteren, dan wordt naar de papieren gevraagd. Ze moeten kunnen aantonen dat ze inderdaad uit het priesterlijk geslacht komen. En dat document konden ze niet vinden. De papieren ontbraken. En dat is zo'n ernstige zaak dat ze dan dat priesterambt niet meer mochten bedienen. Want de dienst van de Heer is een heilige dienst. Het moet alles naar zijn woord zijn. Geen eigenwillige godsdienst. Dat was een heel pijnlijke beslissing voor die familie. Die familie die zo geweldig ernaar verlangd had om terug te keren naar Jeruzalem. En daar dan ook waren. Daaruit bleek hun geloof. Maar ze mochten geen dienst meer doen in de tempel. Geen twijfelgevallen. Nehemia gaat heel secuur te werk. Wetend dat de Heere een God van orde is. En dat het heel nauw luistert in de dienst van de Heere. En daarom staat er. Daarom werden zij als onreinen van de priester, van het priesterdom geweerd. Hoe kwam dat? Dat ze geen papieren konden aantonen. Nou, misschien waren ze wel zo nonchalant geweest. Dat ze het helemaal niet zo belangrijk vonden. En nu ondervinden ze hoe nauwkeurig het in het koninkrijk van God eraan toe behoort te gaan. Ja, dat moet wel heel wat voor hen geweest zijn. Maar Nehemia is onverbiddelijk. Het is heel opmerkelijk dat hier in Nehemia dan ook Nehemia met de naam wordt aangeduid Hatterzata. Dat is een Perzische titel voor landvoogd. Dus hij verbiedt het absoluut. Past ons dan geen nauwkeurigheid in deze dingen? Hoe is het met ons burgerschap met betrekking tot het Koninkrijk der Hemelen? Hebben wij daar een geldig bewijs van? Of misschien wilt u uw doopkaart tonen. Misschien wilt u zeggen, nou, maar daar staat een beetje in de gemeentegids. Er staat een D in de gemeentegids. Moet u het daarmee doen? Hebt u deel aan wat die doop betekent en verzegelt? Daar gaat het om. Want de Bijbel zegt ook, die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar, in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis van het hart in de geest en niet in de letter. Een besneden hart, dat is een gelovig hart. Dat is een hart dat gelooft in de Heer Jezus Christus tot verzoening van al zijn zonden. Nee, dan gelden geen oneindige geslachtsrekeningen. Maar dan is het de zaak, is onze naam geschreven in de hemelen, in het boek van het leven. En nu weet ik, wat kan dat een zorgen en wat kan dat juist een strijd geven? Dat zoeken naar bewijs dat je erbij hoort. Want dat is nodig, want dat betekent delen in de erfenis van de heiligen. En naar buiten vallen, dat is voor eeuwig omkomen op de plaats waar wening zal zijn in knersing der tanden. En wat doen we dan? Dan gaan we zoeken. Zoeken naar bewijs, soms in ons eigen hart en leven. Ken ik daar iets van? Je zoekt het soms bij mensen, als die hun goedkeuring eraan geven, als die wel geloven dat ik een kind van God ben, dan zal het wel goed zijn. Maar kunt u het daarbij vinden? Elke keer weer rijst dan toch de twijfel. Is het wel geldig? Is het wel echt bij mij? Is het wel waar in mijn leven? En dan is een doopkaart niet genoeg, hoe belangrijk die ook is. Maar gemeente, zijn onze zonden afgewassen in het bloed van het lam. Hebben ons gehoop gevestigd op de hoge priester. Jezus Christus. Deze mensen, die kregen nog wel een kans. Ze moesten wachten totdat er een hoge priester kwam die met Urim en Tumim dus aan zou geven, en dat was dan duidelijkheid bij God vandaan, dat die mensen ook inderdaad tot het priesterlijk geslacht behoorden. Daar gaat het om. En nu weten wij dat in het Nieuwe Testament andere regels gelden. Als het gaat om het priester zijn voor God, dan in het Oude Testament die priesterlijke afstamming. Het gaat om een priesterhart, ook vandaag. Dat we op grond van het bloed van de hoge priester dienen in het ambt aller gelovigen. Dat kan alleen als we hebben leren schuilen achter zijn bloed. Wij hebben geen bijzondere ambtsdragers meer die met die orakelstenen, met die stenen die de hoge priester in zijn borstlap droeg, uitmaakt wat de wil van God is. Wij hebben een hoge priester in de hemel die waakt over de heiligheid van zijn kerk en die zijn woord gegeven heeft. Elke beslissing zal daaraan ook getoetst moeten worden. En dan gaat het om onze houding, als het gaat om het priester zijn in het ambt aller gelovigen tegenover het bloed van het lam. Hoe is onze houding daar tegenover? Want er is ook nu een volk dat erbij bijgeteld wordt door de Heer. En dan speelt leeftijd geen rol, jongens en meisjes. En je hebt je leven en je afkomst helemaal tegen. Lees maar in de Bijbel. Niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En dan voel je ook dat je geen priester meer kunt zijn. En de wet stelt je erbuiten. En je mist de papieren, onrein vanwege de zonde. Daarom ook niet bevoegd om te dienen. Om dat drievoudig ambt te kunnen bekleden. Om koning te zijn, om priester te zijn, om profeet te zijn. Zo is de mens wel geschapen, maar dat hebben we door de zonde verloren. Alles het doorgebracht. En nu heeft de Heere toch een rol waarop hij de volkeren schrijft en hen telt als bij Israël ingelijfd. En hij doet ze de naam van Sions kinderen dragen. Die en die is ook boven. Wie dan? De Heere zegt, wie in mij gelooft. Dat zijn mensen die het als een wonder gaan zien dat de Heer hen gespaard heeft. En dat de Heer nog met hen te doen wil hebben. Er waren er ook toen die meegetrokken waren uit Babel. En die ook de papieren niet konden aantonen, zelfs dat zij Israëlieten waren. Maar ze mochten wel mee, ondanks hun afstamming. En bovendien, zou blijken dat ze niet uit Israël waren, dan konden ze nog als vreemdelingen bij Israël worden ingelijfd. Denk maar aan Rut enzovoort. Zo goed is de Heere. Is het ook onze vraag. Krijg ik daar nou deel aan? Hoe word ik nou priester van die allerhoogste God? Nou, mag ik u één ding zeggen. Er is een hoge priester die ervoor gezorgd heeft dat dat nou kan. Het is volbracht. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, staat er. En hij heeft het gedaan. En u kan voor een doorn een dennenboom opgaan en voor een distel een myrteboom. In welke weg? Op u zien mijn schreiende ogen. Op u vertrouw ik in het verdriet. Gemeente, de poorten van dat Sion staan nog altijd open. En de prediking van het evangelie gaat nog steeds nodigend uit. En die Heer Jezus Christus, die grote hoge priester, die daar in de hemelen zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader, is altijd nog gewillig en bereid om zondaren zalig te maken. Tot wie zullen we dan heen gaan? Om ook het bewijs te ontvangen, hem te kennen en voor hem te leven. Dat is toch alleen tot hem? Hij heeft de woorden toch van eeuwig leven? En zijn beloften zijn betrouwbaar. Daar kun je op aan. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En dan mag dat woord een bewijs zijn. Heer, u hebt het toch zelf gezegd dat u geen bidder laat staan. U hebt het toch zelf gezegd dat dat bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En als we daarbij leren leven, daar de vinger bij leggen, dan zal de Heer zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volkeren telt. U erbij tellen. Als in Israël ingeleid. Uw naam kan er nog bij. Jouw naam ook. Want het is het boek van het leven. Het boek des levens. Des lam staat er. Van het lam. Dus het gaat om geloof in het werk van dat lam. Israëls ontfermer. Al het andere is tekort. En dit is eeuwig genoeg. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Amen.
Laten wij bidden en danken. Heere, wil dat werken in ons aller hart en leven voor het eerst en ook opnieuw hebben wij dat nodig om bevestigd te worden steeds meer na ontvangen genade. O Heere, wat een wonder dat u nog steeds erbij telt. U bent een God van orde. U bent ook die God bij wie het heel nauwkeurig toegaat. En dat betekent ook dat u bewaart. En dat u mensen niet in de massa laat ondergaan. Maar u heel persoonlijk, ook tot een ieder die het evangelie hoort, zegt: ik ben uw heil alleen. En zo komt u tot ons en bent u al zo vaak tot ons gekomen, ook in het midden van de gemeente. Geef dat het ons hart opent voor u en voor uw dienst. Om zo gewillig te zijn, een priester die dient. Dient niet uit loon om loon, maar omdat u het eeuwig waard bent. Ga met ons mee. Vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Vierde vers van Psalm 103. De zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.